De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk en daarvan het tiende en elfde vers. Filippenzen 3, vers 10 en 11, daar spreekt het woord des Heren al dus, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het leven in hem, door hem en uit hem. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Filippi, eerste gemeente in Europa, in Macedonië, waar de Heere zoveel wonderen had verricht en waar hij met tedere banden der liefde aan verbonden was. Bij het negende vers, hebben wij al eens eerder stilgestaan, dat de begeerte zijns harten zich uitstrekte naar de Heer Jezus Christus, dat hij alle dingen schade en drek had leren achten bij de uitnemendheid van die kennis. En hoewel hij in de staat en stand van zijn leven in het verleden een ander oog had, zodat hij zijn wetsgerechtigheid, zijn gerechtigheid van werken, hooglijk waardeerde, daaruit leefde en in alle delen uit dat verbroken verbond der werken opkwam, zodat hij een onberispelijk mens genoemd werd door in de secte der Farizeeën een zeer bekend en geliefd persoon geweest is. Zo heeft hij nochtans, toen de Heere zich aan hem openbaarde, heeft hij al die dingen schade en drek of vuilnis leren achten, en al die dingen verworpen in het levende besef dat het alles tekort, ja, vloekwaardig was voor God. Omdat waar die geestelijkheid en die ware bedoeling openbaar komt van de gerechtigheid Gods, daar blijft van onze gerechtigheden niets over. Ook al zouden dat in een bepaald verband op zichzelf goede dingen zijn, als het gaat om voor God daarmee te verschijnen, dan is het bed te kort en het dek te smal, dan dat we daar ons op zouden uitstrekken, of ons daarmee zouden kunnen bedekken. Daarom heeft hij van Gods wegen gekregen een andere gerechtigheid. Niet een gerechtigheid van de werken, maar de gerechtigheid Gods in Christus Jezus door het geloof. Een gerechtigheid waar een ander aan gearbeid heeft, die door een ander verworven is. In dat opzicht wordt wel eens het woord gebruikt, een vreemde gerechtigheid. In die zin dat we daar niet één penningske aan hebben toegebracht, aan die gerechtigheid en aan die prijs. En die gerechtigheid is het deel van de apostel geworden door het allerheiligst geloof. Heeft hij hem mogen omhelzen, die de Vader gezonden heeft tot een verzoening in deze wereld. En die boodschap is altijd nieuw, maar ook altijd weer nodig. Dat onze eigen gerechtigheid waar wij menen van verlost te zijn, maar die zo diep geworteld zit in het bestaan en de natuur des mensen, dat die ontdekt worden. Want het is in het leven zo erg, een mens, al zou je hem nog zoveel fouten en gebreken in zijn leven aanwijzen, die hij dan ergens ook wel moet toestemmen, maar dan houdt hij toch nog vast aan zijn eigen gerechtigheid, zijn eigen willen, zijn eigen doen en laten. Dat is een diep treurige toestand, dat een mens zo overtuigd kan zijn van zijn goed gelijk, dat hij daar zich vermaakt in de dood van een van Gods kinderen. Hij had er een behagen in. Hij bewaarde de klederen van die mannen die Stefanus hebben gestenigd. Hij deed het in onwetendheid. Ons is het evangelie verkondigd, maar bij ons zit ook dat werk in ons lichaam, in ons bloed, in onze ziel. En daarom blijft die oude boodschap niet uit de werke, maar uit de roepende, blijft altijd noodzakelijk. Maar, nee, dit is geen maar om die boodschap die ik u noemde op enigerlei wijze in twijfel te brengen, ganselijk niet. Maar als je nou dat hoofdstuk hebt horen lezen, dan zeg je, wat is dat toch voor die Paulus? Die man die had zo'n uitnemende geloofskennis van de Heere Christus, van wat hij gedaan had. Hij was door die geest zo ingedompeld in de reine leer der zaligheid, dat bijvoorbeeld die Romeinenbrief, daar kom je leven lang niet over uitgedacht. Zo is daar de leer van profeten en apostelen uiteengezet. Een man die mocht zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit den geloven hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Een man die mocht zeggen, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, honger, zwaard, nee, niets van dat alles. Want in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dat was toch Paulus. En als je nou in dit hoofdstuk hebt horen lezen, en dan keren we ons tot de tekst. Opdat ik hem kennen. En de kracht zijn er opstanding, de gemeenschap zijn lijden, zijn dood gelijk vorm geworden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Als je nou die klanken hoort, lijkt dat dan niet in tegenspraak te zijn met zoveel andere woorden van de apostel, waarin hij opkomt uit die volkomen zekerheid, die onbewegelijkheid, die standvastigheid. Nee, er is geen tegenstelling. Dat willen deze woorden ons niet leren. Velen hebben dat er wel van gemaakt en hebben gezegd, ja, die Paulus mocht wel eens een ogenblikje overtuigd zijn van die zekerheid als die zegt, wij weten, zo ons aardse huis en noem maar op, maar doorgaans wist hij het niet. Maar dat is niet waar. Want dan zou je de reine leer der zaligheid geweld aandoen. Daar liep het niet over en daar loopt het niet over. Want de apostel wist rotsvast dat het pand bij de Heere voor hem weggelegd en veilig bewaard werd. Daar twijfelde hij niet aan. Dus op dat vlak om deze woorden uit te werken, nee, dat kan nooit de bedoeling zijn. Toch is die Paulus hier in zijn uitdrukkingen maar een klein mannetje, zou je zeggen. Doet hij dat dan expres, dat de mensen niet zo'n hoge dunk van hem zouden hebben? Is het een soort opvoedkunde, waarin hij wil zeggen, ja mensen, je moet nou niet denken dat ik, nee hoor, want ik ben er nog niet en ik heb het nog niet. Maar dat hij toch in zijn eigen hart wel anders en beter zou weten? Nee, zo is het ook niet. Hoe is het dan wel? Nou, moet je goed opletten. In vers 9 was sprakelijk van de gerechtigheid die uit God is door het geloof. Waar de zondaar verwaardigd wordt te geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Waar hij een oog krijgt buiten zichzelf op die Heer Jezus Christus. Waar de Heilige Geest medevrocht en dat geloof in vertrouwen opblikt op die borg en middelaar. Daar is in principe vrede. Daar is in principe gerechtigheid. Want waar het oog daarheen mag blikken, op die Christus der Schriften, als de gekruisigde en de betalende borg, daar is vrede, zaligheid en rust. Daar houden allerlei vragen over zichzelf, bekeerd of gerechtvaardigd of wederom geboren, al die vragen houden daar op. Want rechtvaardiging, wedergeboorte, roeping, is de zaligheid niet. Maar het zijn de wegen waarlangs God de zaligheid schenkt. De zaligheid is de gemeenschap, is de herstelling, is het kennen van de Heere, is het beminnen van de zaligmaker en van hem bemind zijn. Zaligheid is de verlustiging in een verzoend God, die nu niet meer in gramschap, maar die met zulk een ellendige weer verder wil gaan, hem bekledende, hem alles schenkende wat tot het leven en de zaligheid van nodig is. Die moordenaar aan het kruis is dus gerechtvaardigd uit den geloven. Hij is bekleed met de gerechtigheid van zijn stervende middelaar. En hij is ingegaan in het paradijs. En eeuwige blijdschap heeft hij mogen ontvangen in plaats van bitter wee en ach. Dat is de grondslag, mensen, niet omdraaien. Paulus is nooit door die wetswerken, nooit uit dat beginsel waarin hij als fariseer stond. Daaruit is hij nooit gekomen tot de kennis van Christus. Dat was geen voorbereidende weg in dien zin bij Paulus. De Heere had hem van zijn moeders lijf af afgezonderd. Maar het was nou niet een voorbereidende weg waardoor hij vat en ontvankelijk gemaakt werd voor de kennis van de Heere Jezus Christus. Integendeel, juist uit dat beginsel waarin de onwedergeborene opkomt, kan hij, hoe onberispelijk ook naar de wet, hoe een Hebreeër uit de Hebreeën, maar hij kan niet anders dan zich tegenstellen tegen de soevereine genade van God en tegen die enige borg en middelaar die van den Vader gegeven is. Dus je moet nooit denken dat een mens door zijn werkleven dichter bij de zaligheid komt. Integendeel, vanuit zijn werkdadig leven verwijdert hij zich steeds verder van de zaligheid en van de zaligmaker. Dat wil daarom niet zeggen dat als een mens zich nergens wat van aan zou trekken, dat dat goed is, dat hij daardoor dichterbij komt. Zo moet je het niet opvatten. Nee, het gaat hier om de gezindheid des harten, zowel in onze wetswerken als in onze wetsverachting. Wij zijn in beide gevallen verdoemelijk voor God. Veroordeeld met het vonnis des doods. Daarom altijd zuiver onderscheiden. Punt 1 is die gerechtigheid die een ander verworven heeft, die gerechtigheid Gods, dat moet noodzakelijk onze gerechtigheid zijn. Dat moet noodzakelijk het kleed zijn waarmee wij bekleed zijn. Want daarbuiten is geen bestaan voor de mens mogelijk. Alleen in de Heer Jezus Christus is een eeuwige verlossing. Maar, nou zie je nog wel eens in het leven dat een mens op een bepaald punt vastloopt, want hij heeft daar weet van die gerechtigheid, zoals die dan zegt. En hij weet waar zijn schuld gebleven is. En hij kan van zijn eigen niet bestaan, dat weet hij allemaal wel. En daar praat hij maar uit door. Hij is als het ware op een klip gevaren, het water is gezakt en nou zie je daar dat schip, dat ligt daar hoog en droog op die klip. Maar het vaart niet meer. Het is niet meer in zijn element. Het ligt uit boven het water. Ja. En vaak sta je nog verbaasd, wat een toon, hoe een mens zich daarin weet te handhaven. Voor alle de zulke is het zo'n lering, dat het met Paulus anders ging. Paulus had een andere weg. Paulus wist van die gerechtigheid door het geloof in Christus. Hij wist het van zijn aandeel in die hemelse erfenis. Paulus wist dat al zijn zonden om Christus wil vergeven waren. Dat wist hij. Maar hij weet ook nog meer. Hij wist dat het daarmee nog niet aan het eind is. Het is zo groot, jazeker. De rechtvaardiging des zondaars, vergeving van zonde, het is zo groot. Maar de weg gaat verder. Daarom, als hij in vers 9 heeft gesproken van die rechtvaardigheid die uit God is, niet door de werken, maar door het geloof, dan gaat hij als het ware daarop verder borduren. En dat is beschamend, en dat is leerzaam, en het is eeuwig waar. En ik ben Paulus niet, helemaal niet, daar gaat het niet over. Maar ik weet het, proefondervindelijk, dat dit eeuwig de waarheid is. Als nou die geest, laten we eens een ogenblik op letten, dat geloof gewerkt heeft in de harten van zondaren, dan is dat geloof, die band des geestes, die is het die verbindt aan de wijnstok, aan de middelaar Gods en der mensen, aan die vernederde en verhoogde zaligmaker. Daarom heeft Paulus alle schade en drek gehad, geacht. Want die wortelen waarmee wij in het werk wortelen, daar komt niet anders uit voort, al zien we dat in die tijd niet, dan ellende, dan vloek, dood, ondergang. Die wortelen van het verbroken verbond der werken, die kunnen uiteindelijk nog niets herstellen in ons leven. Het is vijandschap tegen de weg die God heeft geopenbaard in zijn woord. Laat me het nog eenvoudiger zeggen. Als je nou wat hebt in je leven, man, vrouw, ouders, kinderen. Er is iets, een controverse, een tegenstelling. Of je hebt iets met een medebroeder of vriend of wat ook. Goed. De wet, laten we nou eens even de kant van de wet nemen. De wet zegt, ja, dat deugt niet. Je mag niet lasteren, je mag niet liegen. Nou ja, laten we maar zeggen, de hoofdsom, God lief te hebben, boven alles en daarnaast als jezelf. Ja, zegt de ziel, dat moet. Dat moet, ja. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Maar probeer het eens uit die gronden goed te maken. Probeer dat eens. Je kan misschien uiterlijk je gezicht in de plooi hebben en zeggen, ja nou man, vergeef het maar, of vrouw, vergeef het maar, of kinderen, vader, moeder, vergeef het maar, of vriend, Ik heb dat zo niet bedoeld, dat kan. Maar het is niet levend. Het is niet echt. Met andere woorden, uit die gronden van de wet, ik moet, ik zal, kan er niets geschikts, niets goeds voortkomen. De wet werkt toorn. En de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Voel je nou aan, die Paulus, dat was eertijds een ijverige man. Maar als het nou ging, en uit zijn standpunt gezien, deed hij het reusachtig goed in onwetendheid. Hij ijverde en was een vervolger der gemeente. Toch kende hij niet die uitgestorte Torte liefde Gods in het hart. We kenden die niet. Het was een man, je zou zeggen, zo hard als metaal. Zo ging hij door het leven. Opruimen die lui. Weg ermee. Het lijkt me ook geen type geweest om nog eens rustig een gesprekje en zeggen, ach broeder, laten we onze knieën nog eens buigen. Oh nee. Ben je van die verachte sekte van Jezus van Nazareth? Afzweren of mee? Voel je hoe de mens, al ziet hij het zelf niet zo, de doodvruchten draagt. Waar zijn wortelen ingeslagen zijn in die wet. Man, vrouw, ouders, kinderen, zo kan het nooit goed komen in het leven. Dat kan niet. Maar als we nou zo bevoorrecht zijn dat die Heilige Geest een oog des geloofs heeft gegeven buiten ons, om als ellendige, om als schuldige zondaren de toevlucht te hebben mogen leren nemen onder zijn vleugelen. Om, laten we het zo simpel mogelijk zeggen, om nou van die Heer Jezus Christus te mogen verwachten en te hopen dat Hij alleen de Redder is. Dat Hij alleen ons met zijn gewaad kan bedekken. Dat Hij alleen de hoop is voor onze arme zielen. Ja, wanneer wij nu zo bevoorrecht zijn dat dat allerheiligst geloof gericht is door die geest van Christus op het Lam Gods, op Hem die nu verhoogd is. Dan is er een verbinding tot stand gebracht. Wijnstok, rank wijnstok. En wat nu die wet onmogelijk is, dat is hem wel mogelijk. De wet kan ons niets geven. Zij verleent geen krachten, maar Hij verleent kracht en sterkte. Goed, Paulus weet dat hij in hem leeft, dat hij in hem gestorven, begraven is en opgestaan. Hij weet dat zijn leven met Christus verborgen is bij God. Dat weet hij. Dat hij zo in de Heer Jezus Christus is aangemerkt door de Vader en door de Zoon en door de Heilige Geest. Alsof hij zelf die weg gegaan was van kribbe tot kruis. Dat weet hij.
Maar nu is die Paulus, die is hier op de aarde. Hij leeft hier op deze aarde. Waarom is hij nu zo begeerig en benadrukt hij zo dat geloof in de Zonen Gods? Omdat Paulus weet, uit de Heer Jezus Christus kan het alleen komen. In hem ben ik rijk en gezegend, maar in mezelf ben ik een arm, vloekwaardig schepsel. In mezelf ben ik tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. In mezelf moet ik bekennen dat ik zwak ben, dat ik geen kracht heb tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de wereld. Paulus zit niet vast zoals dat schip boven water. Nee, hij weet dat heus allemaal wel, hoe hij in Christus Jezus gestorven en begraven is. Maar om nou in een levend geloof dat zo te geloven, dat er door dat kanaal stroomt levend water. Dat er kracht komt in de harten, om zoals ik in die eenvoudige dingen zei, man, vrouw, ouders, kinderen, kinderen, ouders, om daarin nou dat wat krom is recht gemaakt worden. En wat verdraaid is glad worden. Opdat het niet verderft. Kijk, dat kan een mens niet van heler harte. Dat kan alleen de Heer Jezus Christus maar doen. Dan is het waar, dan is het echt. En nou zegt Paulus hier, opdat ik hem kenne. Want hij weet, ik leef in hem. Hij weet, hij kent mij beter dan dat ik mezelf kenne. Maar nu begeert hij zulk een kennis om daarin te mogen toenemen. Een bevindelijke kennis. Dat ik niet alleen geloof, ik ben met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Mijn leven is in hem verborgen. Dat niet alleen. Maar dat ik hem nou zo mag kennen. Zoals in een zwakke zin. Ouders hun kinderen leren kennen. Man zijn vrouw of omgekeerd leert kennen. Uit ervaring. Gooit hij dan het geloof weg? Nee, nee. Maar het geloof is juist die wortel, die verbinding. Het is niet zo dat iedereen gelijk als die tot het geloof mag komen het paradijs ingaat zoals bij die moordenaar. Velen moeten er nog een poosje hier op aarde verder. En dan komt dat aan de orde. Opdat ik hem kenne. Zo kenne. Dat ik weet wat ik aan hem mag hebben. Dat ik hem zo kenne, dat die liefde geproefd wordt en gesmaakt. Dat ik hem zo kenne, dat ik mag zeggen, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. Weet Paulus dat dan allemaal niet? O, dat weet hij wel. Hij gelooft het wel. Maar hij weet tevens dat hij nog ver van de volmaaktheid af is. Dat het een kennen ten dele is. Maar juist omdat het geloof er ligt, de gerechtigheid en de rechtvaardiging des zondaars. Daarom en daaruit vloeit dit, dat ik hem kenne. Dat vloeit er juist uit voort. Daarom staat er op dat ik hem kenne. Punt 1 zou je zeggen, daar ligt die gerecht, die rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Waarom? Omdat er een gerechtvaardig mens zou overblijven. Die met zijn zakken vol hier door het leven gaat. Tot benauwenis van zijn evenmens. Of een goed bekeer. Is dat het doel? Waarom God hem in kennis bracht met de gerechtigheid uit God door het geloof? Wel nee. Opdat ik hem ken. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben nog zo leeg, zo klein, zo nietig. Zo geteisterd door alles. Dat is Paulus hoor. Dat zou je niet denken misschien, maar dat is Paulus. Opdat ik hem ken. Je hebt zoveel brieven geschreven, man. Ja, de Heilige Geest heeft hem toch geïnspireerd. Het kan allemaal wel waar wezen. Maar hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Om hem nou zo te kennen dat in de praktijk van mijn leven, dat ik waarlijk weet wat hij bedoelt, wat hij wil. Dat ik hem zo proefondervindelijk mag leren kennen. Juist omdat dat geloof er gewerkt is door die lieve geest in het hart. Wat ligt dat zuiver, hè? Want wat kan het toch zo wezen in het leven, dat hij zegt als hij voor de vraag gesteld werd, al was het midden in de nacht, dat ze zouden zeggen, geloof je nu in de Heer Jezus Christus, dat dat je enige zaligmaker is. Dat hij zou zeggen, ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Dat zal de duivel me niet uit handen rukken en de godsdienst niet en niemand. Maar dat moet ik zeggen. Zijn naam belijden. Ik kan niet anders. En wat kan die in de ervaring toch naamloos leeg ongelukkig zijn? Als niets hebbende. Wat kan die toch dor en onvruchtbaar daarheen gaan? Kun je zeggen, ja, maar we zijn ook onvruchtbaar. Ja, maar waar zijn nou de vruchten der gerechtigheid? De vruchten des geestes? Waar zijn die nou? Hangen die ergens te zweven in de lucht? Of zijn dat vruchten der gerechtigheid die die geest verwerkelijkt in het leven? Van de zondaar. Nou, wat blijft er dan een arm en een ellendig mensenkind over? Ja. Het is jammer dat deze zaken zo weinig helderheid hebben. Dat is jammer. Want nou, die mensen die gooien alles maar overboord. Geloven zogenaamd, zijn bekeerd, maar niks dit en dat niet. Ja, dat wordt ook appelmoes als hij er zo over gaat praten. Dat klopt dan niet, hè. Maar dat we het nou eens helder mogen zien. Ja, die man, hij weet het. Hij gelooft die gerechtigheid Gods in Christus. Het is een deel mogen worden dat hij in hem is. Maar om nou door hem bevindelijk te mogen leven in de praktijk van zijn leven, terwijl je je zo ver van huis waant. Voel je? Of durf u te zeggen dat je al alles weet? Want dit is geen verstandelijke kennis. Die is hier niet mee bedoeld. Maar hier is een kennis mee bedoeld. Bij wijze van spreken, er ligt een plank over een sloot. Vergeef me het plompe beeld. En er komt iemand aan en die staat te twijfelen of die erover kan. Want hij weet niet hoe die plank is. Is die sterk of is die niet sterk genoeg? Maar er komt een ander aan die zegt, oh, gaat er maar over. Ja, is een hele goeie, daar zak je niet door hoor. Hoe weet je dat? Ik ken die plank. Ik heb hem mezelf neergelegd. Die plank is sterk, man. Er kunnen wel twee man over. Kijk, die man spreekt uit de praktijk. Daar heeft hij ervaring in. Want hij is er zelf ook al zoveel keer overgelopen. Zulk soort kennen wordt hier nou bedoeld. Niet een kennen in de vorm van een verstandelijk weten, maar dat ik mag weten uit ervaring dat de Heer Jezus, Jezus is. Dat Hij zo oneindig goed is. Dat Hij een trooster is. Dat Hij een afgedwaald schaap op komt zoeken. En dat Hij op het alleronverwachts met zijn dierbare vrede bij de deur staat en zegt, ik moet hierin met mijn vrede. En dat is kennen. Dat bedoelt nou niet als een soort bevindelijkheid in de verkeerde zin. Van een gangetje zus en een gangetje zo, nee. Maar de practicale kennis van wie hij is. En wat ik, arme worm, nou aan zulk een zaligmaker heb. Nou blijft het ten dele. Dat kennen. Maar het is toch een voorrecht als je mag zeggen, juist omdat er een levend geloof gewerkt werd in de ziel. Het is een voorrecht als je mag zeggen. Wat is een vrucht uit die verbinding des geloofs? Oh, ik weet er nog niks van, heren. Laat me u toch kennen. Laat me toch niet alleen in u, maar ook door u mogen leven. Wil toch in mijn hart wonen en werken. Uit de wet kon het toch nooit, maar uit u kan het toch wel. Ziet u? Want dat ik hem ken en de kracht zijner opstanding. Ja, ik geloof dat toen Christus opstond, de ganse kerk met hem opgestaan is in een nieuw leven. En eeuwige glorie deel geworden is van Gods hoop, zijn kudde. Dat is waar. Dat is daadzaak van God. Grond, fundament. Anders lagen we hier allemaal dood in onze dood. Maar dat zijn de daadzaak. Maar nou verder. De kracht van zijn opstanding. Ken je die dan niet, Paulus? Man, je bent toch van dood levend gemaakt? Je hebt toch de Heer Jezus gezien en gehoord op de weg van Damascus? Dat was me toch een kracht die daar openbaar kwam van die opgestane, opgevaren Heer. Het was toch in één ogenblik gebeurd? Ja. Maar de weg gaat weer verder. En dat gebeurt op die manier zo niet met iedereen. Daarom zegt hij hier als naar, o God, laat me bij u blijven, door een levend geloof in u blijven. Opdat ik, want anders is er helemaal geen verband, opdat ik de kracht van uw opstanding, die daar openbaar kwam in dat opstaan van Christus, Toen hij niet alleen door de Vader opgewekt, maar ook zelf als een held opstond uit de doden, omgord met heerlijkheid en macht. En o God, zegt de arme zondaar, ik lig onder, menigmaal, ik lig bedekt, ik kan dit of dat niet laten, terwijl ik er een groot kwaad bijvoorbeeld aan doe. Ik kan zus of zo niet. Dat is de praktijk van het leven. O God, ik kan uit mezelf nooit overeind komen. Ik kan niet ene zonde overwinnen. Ik ben van mezelf, Heere, niet eerlijk, niet oprecht. Niet lief. Ik ben van mezelf het tegendeel. Mijn bestaan is zo verduisterd en donker. Om benauwd het van te krijgen. En in die beslotenheid verkerende, kan ik geen één werktuig vinden om de deur te ontsluiten, om de vrijheid in te gaan. Ja, zo is het toch niet met jou, Paulus? Ja, zo is het met mij, zegt Paulus. Ik ellendig mens. Maar dat nou die band des geloofs zo mag functioneren, dat er ook door dat kanaal kracht stroomt, opstandingskracht, naar die in zichzelf zwakke, gevangen, neerliggende mens. Dat ik mag opstaan tot een nieuw leven. En altijd weer mag opstaan. En uit die opstandingskracht van Christus mag ervaren met de dichter. De God Israëls, die geeft het volk, ja die geeft ook mij sterkte en krachten. Zijn hand is onder mij. Hij roept mij toe, vrees niet, ik ben met u. En dat in de praktische beoefening. Die tekst hebben wel wat te maken, dat voelt u wel aan, met de heiligmaking. De praktische beoefening. De kracht zijn erop, want daar ontbreekt het wel aan, hè? Of niet soms? Ja, we hoeven God de schuld niet te geven, daar gaat het niet om, maar moet je niet in je eigen leven zeggen, oh wat is die toch een slap mensenkind, in alle dingen, in alle dingen. Ach, wat is die een miserabel naar schepsel, en dan gelooft hij dat Christus gestorven en opgestaan is, als het een doodzeggen is, dan zie je er ook weinig mee op. Maar nou, of als het ingezonken is, maar nou die levende relatie, kracht van zijn opstandingen. Dat ik mag zeggen, God zal mijn hoofd nu boven vijands bende verheffen. Die zal ik met blij geschal. Die opstandingskracht, terwijl ik neerstruikelde, op mag staan. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Dat ik in duisternis gezeten, door die levende kracht van Christus in mijn ziel mag gaan zingen. Zou ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoofd, mijn moed gebleven. Dat is iets van die opstandingskracht. Die is zo groot. Maar die kan alleen zijn, openbaar komen, als die grond zuiver ligt. Hè. Niet uit de werken. Maar het geloof van de Zonen Gods, dat Hij het alleen is. dat we in hem alleen rechtvaardigen. In die levendige beoefening kan dit alleen maar voortkomen. Anders niet. Anders is het de zaak omkeren. Dan zou dit de taal zijn van een mens die probeert gerechtvaardigd worden. Maar zo is het niet. Nee, je moet niet omdraaien. De kracht zijn erop staan. Wat een klein mens, kind, hè. Zie je wel dat hier zo duidelijk in ligt dat de schrift geen ruimte laat voor grote mensen. Wel voor een grote zaligmaker, maar niet voor grote mensen. Hè, die zo goed bekeerd zijn enzovoorts. Maar alleen arme mensen, ellendige mensen, vragende mensen. En de gemeenschap zijn zijn lijdens. Let op, dat is ook typisch. Bij Christus ging het lijden voor de opstanding. Dat weet je toch wel? Hij heeft geleden, is gestorven en begraven en opgestaan. Maar hier wordt gevraagd om de kracht zijn erop te en de gemeenschap zijn zij. Waarom? Anders kan het niet. Anders kan het niet. Hoe kan er gemeenschap van lijden zijn met hem? Wat wordt hier bedoeld? Nou, je zou kunnen spreken van de gemeenschap met de verdiensten van de Heer Jezus Christus, die hij in zijn lijden verworven heeft. Om dat nou te mogen kennen, daarin te mogen toenemen, dat is waar. Maar, het betekent ook, en dat wil ik nu beklemtonen, de overblijfselen van het lijden Christi, die vervuld worden aan zijn lichaam. Nou, dat heeft toch geen betekenis? Nou, de Heer Jezus zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij zei niet, wat vervolg je mijn kinderen? Wat vervolgt gij mij? Dat leed, dat lijden, die dreiging, dat deed hij rechtstreeks de Heer Jezus aan in zijn lichaam. Zijn kinderen hier op aarde. Voel je dat de overblijfsel, dat is geen borgtochtelijk lijden. Maar dat is het lijden waarvan Christus sprak. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En Paulus was zo begeerig dat hij gaarne zijn bloed zag vergieten. Om de naam en de zaak des Heren. Ja, dat is geen praatje. Dat meende die, om tot een drank- of dankoffer geofferd te mogen worden. Dat begeerde die. Dat die geheel en al zo gelijkvormig wordende aan die Heere Jezus Christus verteerd zou mogen worden. Kun je zeggen, dat is nogal wat? Ja, hij zegt niet dat hij het heeft. Maar daar strekt zich zijn begeerte naar uit. Opdat hij gemeenschap mag hebben met zijn lijden. Niet alleen in de verdiensten. Maar ook als lidmaat van dat vervolgde, dat gehate gezin. Waaruit hij toch wel iets wist in de praktijk van zijn leven. Ik sterf alle dagen. Ik betuig dit bij de roem die ik heb in Christus Jezus. Ik sterf alle daar. Het leven werkt in jullie, de dood werkt in ons. Zwakheid, krachteloosheid. Ik heb er een vermaak in, zegt hij. Zo heeft immers die dierbare oudste broeder in de dagen zijns vleeses de zwakheden gekend. En omdat hij ze borgtochtelijk heeft gekend, mag Paulus zeggen, ik heb er een vermaak in, want als ik zwak ben, ben ik machtig. En als ze doodslijden wat de gemeente Christi aankleeft, over hen komt, dan hoor je ze nogthans getuigen. Lof zij de God van Israël in de gevangenis bij de stokbewaarder, met een opengeslagen rug, in de onderste kerker, met de voeten in de stok. de gemeenschap zijn. Maar dat kan alleen maar door de kracht van hem. Zijn opstandingskracht. Anders kan het niet. Maar dan kan het wel. En daar hijgt hij naar. Je zegt nou, dat iemand nou naar de 100.000 jaagt, dat kan ik begrijpen. Maar dat iemand nou zich uitstrekt om, zeg maar, om te gronden te gaan. Dat kan ik niet begrijpen. Nee, ik kan het ook niet begrijpen. Gemeenschap met het lijden, wat aan de ganse broederschap vervuld wordt. Ja, daar kunnen wij uitwendig niet zo van meepraten. Wees maar eerlijk. En weet je wat nog erger is? Dat we zulke mooi weer christenen geworden zijn, dat we in tijd van vrede onze mond nog niet eens open durven te doen. Ja, dat krijg je wel eens op te zien. Wat een akelige mensen wij in dat opzicht zijn. Maar ja, inwendig kan het ook wel. En je kunt het ook nog wel in de praktijk van het leven ontmoeten, ook de bitterheid waarmee de kerk bejegend wordt. Zijn dood gelijkvormig worden, dat kan toch helemaal niet, man? Zijn dood? Zijn dood, ja. Ja, maar je moet niet denken dat de apostel bedoelt dat hij ook als borg en zaligmaker wil sterven. Nee. Maar hij wil zeggen dat ik nou eens zo hem mag kennen, dat er zo'n band mocht komen in zijn in mijn leven. Zo'n bevindelijke kennis van de Heer Jezus, dat mijn eigen ik en de zonde en alles nou de geest zou geven. In één keer. Dat alles ophoudt. Zo. Zoals hij nou in de dood gegaan is als borg beladen met mijn zonde. Dat ik nou als begenadigde zo zijn dood gelijkvormig om te sterven aan alles wat buiten hem is. Om te sterven aan de zonde, de wereld, mijn eigen vleeselijk ik. Dat is de begeerte. Daar zag hij naar uit. Mag je dat verstaan? Om nou niet alleen te weten in hem, ook niet alleen door hem gebracht te worden tot de kennisse Gods en Christus, maar ook uit hem te mogen leven. Uit hem bediend te mogen worden. Daar komt de mens in zijn armoede terecht. In zijn ledigheid komt hij terecht. En daar zegt hij van, och, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Betekent dat dat de man twijfelde of dat hij op zou staan? Nee, daar twijfelde hij geen ogenblik aan. Was ervan overtuigd. Wil dat enigszins zeggen dat het niet zeker is? Dat wil het ook niet zeggen. Het woordje enigszins in de tekst wil zeggen dat het een moeilijke weg is. Een moeilijke weg. Het wil zeggen, het gaat door donkere diepte heen. Het gaat door veel duisternis heen. Het is een weg waar je niet gelijk bent als je tijd van leven hebt. Waar je zegt, och, wanneer zal ik naderen voor zijn ogen. Om nou eens volkomen zijn naam te verhogen. Dat is een eind. Er ligt soms heel wat tussen. En dat bedoelt hij ermee. Of ik enigszins mag komen. Want naar mijn ervaring, wil Paulus zeggen, ben ik er nog niet. Maar ik jaag ernaar. Tot ik eindelijk binnen mag komen in 's vaders paleis. Om dat dierbare lam te mogen omhelzen. En dan eeuwig hem te kennen. Zoals ik gekend ben. Het is zo onevenredig. Hij kent ons zo goed. We kennen hem zo weinig en zo slecht. Daarom jaagt de zondaar, waar het levende geloof door de geest in het hart geblazen en gewerkt wordt. Daarom is er een verlangen om voor te varen tot de voltooiing en de volmaking. Amen.